Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden en ieder die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, hartelijk welkom in deze dienst. Ik ben blij dat ondanks de winstomstandigheden de kerkzaal toch goed gevuld is. Voorganger vanmorgen is dominee Kunz uit Katwijk aan Zee. In de voorbeden noemen we de volgende namen. De heer Bas de Deugd, hij lijdt al langere tijd aan de ziekte van Waldenström. Dinsdag begint hij met een traject van chemotherapie omdat de klachten de laatste tijd toenamen. De heer Dirk van der Graaf moet aanstaande dinsdag geopereerd worden aan de tumor in zijn long. Op nieuwjaarsdag moest mevrouw Messendorp opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege hartproblemen waar ze meteen werd gedotterd. De knieoperatie van Anthony Priester is goed gegaan. Hij is dankbaar om weer thuis te zijn. Nu volgt een tijd van revalideren. De heer C. van Utrecht is erg zwak. We bidden om de vrede van de heren voor hem. Zijn vrouw en hun gezin nu afscheid genomen zal moeten worden. Afgelopen vrijdag heeft Margreet van Wijngaarden de tweede van de reeks van 12 kuren gekregen. Dat is gelukkig goed verlopen. Het is de bedoeling dat ze nu wekelijks zo'n kuur zal ondergaan. We zijn dankbaar voor 2 geboorteberichten. Op 1 januari werden Anton en Annemarie van Oudenaarde verblijd met de geboorte van hun derde zoon. Abraham Teunus Benjamin. Arthur is zijn roepnaam en hij is het broertje van Aaron en Alexander. Op 3 januari werden Sylvan en Annemarie Bruinstroop verblijd met de geboorte van hun eerste kindje, Eloïse Maria. Haar roepnaam is Eloïse. Verder leven we mee met mevrouw Nel Graafland van den Berg. In de nacht van 2 januari overleed in Houten geheel onverwacht haar zus in de leeftijd van 68 jaar. We wensen deze familie Gods nabijheid toe in dit verdriet. Wat betreft de collecte, er zijn in deze dienst voor de preek 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van Samen Dort voor de actie Brood Nodig. En de tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de Pauluskerk. De derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En denkt u uiteraard ook aan de zendingsbussen en de wijkas. Als inleiding op de dienst zingen we Psalm 116 vers 1. Hij staat niet op het bord, heb ik begrepen, maar we gaan hem wel zingen als voorzang. En de eerste regels daarvan luiden: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Namens de kerkraad wens ik u van God gezegende dienst.
gebed en verheffen wij ons hart tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 75, het eerste couplet. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. Eerste couplet van Psalm 75. Verootmoedigen ons gemeente voor het aangezicht van God. En opdat wij weten hoe wij ons zullen verootmoedigen, horen wij de 10 geboden. We zingen daarna een lied van verootmoediging met Psalm 5, het 4e en het 5e couplet. We horen daarna de verkondiging van Gods genade vanuit de eerste Johannesbrief. En we zingen daarna het 7e en het 12e couplet van Psalm 5. Dus na de wetslezing het 4e en het 5e. En na de genadeverkondiging het 7e. In het 12e couplet. Horen wij gemeente de heilige wet van God als God al deze woorden spreekt. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water dat onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. horen wij gemeente de verkondiging van Gods genade. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Voordat ik u gemeente het woord van God bedien, bidden we om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, eeuwige God, barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. We komen vanmorgen op deze eerste zondag van dit nieuwe jaar voor uw aangezicht als gemeente, jong en oud. En wij danken u daarvoor. Als u de afgelopen weken en het afgelopen jaar en al die jaren daarvoor de sprekende God was. Wij danken u, o God, dat u dat vandaag ook bent. En bewaar ons ervoor dat wij dat gewoon zullen vinden. Dat u dat toch wel zult doen. Want zo gaat het altijd. Heere God, wilt u ons daar in onze harten een indruk van geven? Wat een wonder het is dat u tot ons spreken wil. Want wij zijn hier als uw gemeente. En tegelijkertijd, Heere God, u weet ook wat er in uw gemeente allemaal huist en gaande is. Want u kent onze harten. U kent ons één voor één. U weet of wij naar u verlangen of niet. U weet of wij met u leven of niet. U weet alle dingen, Heere God. Ook als wij zo even uw heilige wet hoorden. Als wij opgeroepen worden om ons te verootmoedigen voor u, dan kijkt u nog dieper. En dan ziet u zelfs die dingen die wij zo diep hebben opgeborgen dat we er niet eens meer weet van hebben. Of die dingen die voor ons zo gewoon zijn, maar voor u zijn ze schuld. Heere God, wij belijden dat wij voor u niet kunnen bestaan zoals we geboren zijn. En dat wij allemaal mensen zijn met een verleden. En dat er meer is dan die registers die van de week open gingen, al kan dat ook pijn doen. U weet dat. Ook als we kijken naar ons voorgeslacht. Maar Heere God, als u uw boeken opendoet over ons, wie zal van ons voor u bestaan? En daarom, Heere God, wij bidden u dat we niet van de afrekening hoeven te leven, maar van de toerekening, van uw genade. En daarom bidden wij om uw zegen, ook als uw woord verkondigd staat te worden. Want dat is toch het middel wat u gebruikt om ons geloof, ons wankele geloof ook vaak, te versterken. Maar ook om geloof te wekken vandaag. En daarom bidden wij u dat u in de opening van de schriften, Heer Jezus, tot ons komt. Ons opzoekt door uw geest, door uw woord. En zegen ons dan. Laat ons met uw woord gezegend zijn. Ook deze dag. Wij bidden het in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij lezen gemeente de Heilige Schrift vanmorgen drie gedeelten. Allereerst uit Jesaja 49. En vervolgens uit Matthäus 2 en Matthäus 26. We lezen de schriften van het Oude Testament in Jesaja 49. En de schriften van het Nieuwe Testament in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 26. We lezen van Jesaja 49, de versen 1 tot en met 7. Een van de profetieën over de knecht des Heren, over de Messias. 1 tot 7. Luister naar mij, kustlanden, en sla er acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en vergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere, mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot een knecht geformeerd heeft, om Jacob tot hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere, en mijn God zal mijn kracht zijn. En hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Om mijn heil te zijn tot het einde der aarde. Zo zegt de Heer, de verlosser van Israël, zijn heilige. Tegen de verachte ziel. Tegen hem van wie het volk een afschuw heeft. Tegen de knecht van heersers. Koningen zullen ons zien en opstaan. Vorsten. Ze zullen zich voor u neerbuigen, omwille van de Heere die getrouw is, de Heilige van Israël, die u verkozen heeft. Matthäus 2 vervolgens, vanaf vers 13 lezen we, tot en met 23. als Jezus geboren is en de wijzen uit het oosten gekomen zijn en weer vertrokken zijn, dan lezen wij vanaf vers 13 als volgt. En nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in de droom. En hij zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind, zijn moeder, in de nacht met zich mee en hij vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is, door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad, zeer toornig. En hij stuurde er soldaten op uit en hij bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en heel dat gebied waren van 2 jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig had nagevraagd. En toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. De stem is in Rama gehoord. Geklaag, gejammer, veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen. En ze wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. En toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in de droom in Egypte. En hij zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee. En ga naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op en nam het kind en zijn moeder met zich mee. En hij kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning geworden was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd om daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd wat door de profeten is gezegd, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Ten slotte lezen wij uit Matthäus 26, de versen 69 tot en met 75. En dan zijn we dus al een heel stuk verder, inmiddels in de leidersgeschiedenis, verloochening door Petrus. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En Petrus zat buiten op de binnenplaats. En een dienstmeisje kwam naar hem toe en hij zei, ook u was bij Jezus de Galileër. Hij ontkende het in bijzijn van allen. En hij zei, ik weet niet wat u zegt. En toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander hem. En die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed. En hij zei, ik ken die mens niet. En kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent één van hen. Wat je spraak verraad je. En hij begon zich te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich de woorden van Jezus, die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zul je me 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en hij huilde bitter. Dit is, gemeente, het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Mag u gaven geven in de collecte. Ga samen zingen naar Psalm 9, coupletten 1, 2, 10 en 18, waar we zingen over de naam van God. 1, 2, 10 en 18 van Psalm 9. zingen gemeente na de verkondiging uit de lofzang van Zacharias, de coupletten 1 en 5. 1 en 5 van de lofzang van Zacharias. Lees onze tekst vanmorgen in Matthäus 2. Het laatste vers, vers 23. En daar lezen wij, en toen hij daar in Galilea gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd wat door de profeten is gezegd, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn van die Bijbelteksten waarvan je denkt, wat betekent dat nou eigenlijk? Bij mijn Bijbellezing na kerst liep ik tegen de tekst van vanmorgen aan. Waar staat dat Jezus met Jozef en Maria teruggekomen is in Galilea. En dan staat er, en toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd wat door de profeten is gezegd, dat hij Nazarener zal worden genoemd. Nou ja, op het eerste gehoor is het allemaal niet zo moeilijk natuurlijk. Jezus wordt inwoner van Nazareth. En als je inwoner van Nazareth bent, dan word je blijkbaar Nazarener genoemd. Zoals inwoners van Dordtenaren heten. En er waren in die tijd geen achternamen, dus het was nog wel belangrijk dat je een beetje onderscheid kon maken. Hè? Jozef uit Nazareth. Jezus uit Nazareth. Als zal de Heer Jezus vast niet de enige Jezus geweest zijn in Nazareth. Maar die naam Nazarene geeft in elk geval een klein beetje overzicht. Waar komt iemand vandaan? Waar liggen zijn roots? Waar hoort hij bij? Matthäus schrijft dat aan het einde van zijn kerstgeschiedenis. En daarbij kiest hij, dat hebben we wel gemerkt natuurlijk, een andere insteek dan Lucas. Lucas begint in Nazareth. Ja, als de engel Gabriel daar komt bij de maagd Maria, Nazareth. En dan gaat het in het evangelie van Lucas, van Nazareth naar Bethlehem. En dan vervolgens weer terug naar Nazareth. Bij Matthäus gaat het een beetje anders. De eerste plaatsnaam die Matthäus noemt is Bethlehem. Als de wijzen uit het oosten komen om het pasgeboren koningskind te aanbidden, dan staan ze in Jeruzalem voor het paleis. Waar is de geboren koning van de Joden? Herodes, die natuurlijk in rep en roer is, die laat de schriftgeleerden komen. Waar wordt de Messias geboren? En nou ja, ze kunnen het hem zo vertellen. Ze zijn in elk geval bijbelvaster dan Herodes blijkbaar was. Het staat toch in Micha? En u, Bethlehem, land van Juda, u bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Bethlehem. En daarom begint Matthäus in Bethlehem. Dat begrijpen we nog beter als we bedenken dat Matthäus allereerst schrijft voor Joden. De eerste lezers van het Matthäus-evangelie hadden een Joodse achtergrond. En elke Jood weet dat de Messias niet uit Galilea komen zal, maar uit Bethlehem. En Matthäus beschrijft dus alleen de terugweg van Bethlehem naar Nazareth. Dat gaat trouwens wel langs een omweg. Want als koning Herodes gehoord heeft dat hij door de wijzen bedrogen is, wordt hij uitzinnig. Het lijkt me eigenlijk nogal wat mager vertaald hoor. Verschrikkelijk kwaad. Hij raakt buiten zichzelf. En hij laat alle jongetjes van 2 jaar en eronder in Bethlehem ombrengen. Verschrikkelijk. Maar dat ene kind Jezus ontkomt nog. God laat zijn eigen kind nog in veiligheid brengen. Hij moet eerst opgroeien om eens om man van smarten te worden. En Jezus gaat naar Egypte. Zo heeft de engel het gezegd tegen Jozef. Dat is trouwens ook iets opmerkelijks in hoe Matthäus het beschrijft. Hè? Want Jozef heeft in Matthäus' evangelie eigenlijk een veel belangrijke plek. En daar is telkens die engel in die droom, we zouden bijna zeggen, die Jozef coacht. Hè? Die tegen Jozef zegt, nou moet je dit gaan doen en dan moet je dat gaan doen. Nou moet je naar Egypte gaan, Jozef. Neem het kind en zijn moeder, sta op, neem ze mee naar Egypte. En als Herodes dan gestorven is, dan begint die terugtocht. Opnieuw met die engel in die droom. Sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en dan ga naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, die zijn gestorven. Terugtocht. Ja, waar moeten ze nou heen? Moeten ze nou terug naar Bethlehem? Die engel die spreekt immers over Israël. Maar dan komen ze in Judea aan en dan zeggen ze, ja, maar ja, in Judea zit een zoon van Herodes op de troon, hè, Archelaus. Het zal niet veel beter zijn dan zijn vader. Is het wel veilig daar? En weer is daar die engel in die droom. Nee, Jozef, je moet naar Galilea. Dat is de reis die Matthäus beschrijft. Van Bethlehem via Egypte naar Nazareth. En dan schrijft Matthäus die woorden van onze tekst. Toen hij daar in Galilea gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd wat door de profeten is gezegd, dat hij Nazarener zou worden genoemd. Vervuld zoals door de profeten was gezegd. Dat is ook zo'n trekje van het Matthäus-evangelie. Ik zei net al dat Matthäus allereerst voor een Joods publiek schrijft. Hij laat, om zo te zeggen, aan de hand van de Bijbel, aan de hand van het Oude Testament zien, dat Jezus de beloofde Messias is. Kijk maar. Leg je vinger er maar bij. Het staat er. Vlucht naar Egypte. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Profetie van Hosea. Kindermoord van Bethlehem. Daar staat het trouwens wat voorzichtiger. Zag je dat? Hoe fijnzinnig Matthäus dat beschrijft. Staat niet op dat vervuld zou worden. Maar toen werd vervuld. Dat is een beetje ingehouden. Hè? Niet op dat, maar toen. Wat door de profeet Jeremia gezegd is. Zijn stem gehoord in Rama. Geklaag, geween en veel gekerm. Want Rachel weent over haar kinderen. En nu, als Jezus zijn woonplaats Nazareth heeft ingenomen, dan lezen we dat hij ging wonen in Nazareth, zodat vervuld werd wat door de profeten is gezegd, dat hij Nazarener zou worden genoemd. Maar dat laatste citaat, gemeente, is toch een beetje ingewikkeld. Want kijk, die eerdere, die kun je zo bij de profeten terugvinden, hè? Hosea, Jeremia. Maar waar lees je eigenlijk in de Bijbel dat Jezus Nazarener zal worden genoemd? Matthäus geeft hier geen citaat, dat is ook opvallend. Geen citaat. Hij heeft het ook niet over de profeet, maar over door de profeten, meervoud. Maar ja, waar staat dat dan, hè? Dat Jezus, of beter gezegd, dat de Messias Nazarener zal worden genoemd. In de tijd van het Oude Testament bestond Nazareth nog niet eens. Maakt Matthäus hier een woordspeling? Met die naam Nazareth, hè? Nazareth, Nazarener. En betekent dat woord Nazarener dan wat anders dan inwoner van Nazareth? Ik bedoel iets wat je wel bij de profeten leest. Op die manier is onze tekst wel uitgelegd. Er zijn uitleggers die zeggen, dat woord Nazarener, dat is eigenlijk een soort verbastering van het woord Nazireer. Kom je in het Oude Testament natuurlijk tegen, Nazireers. Simson is er zo eentje, jongens en meisjes, Simson. En kenmerkend voor Nazireers was dat ze zich aan God gewijd hadden. En dat ze geen sterke drank, geen wijn dronken. In veel gevallen hun haar lieten groeien. Calvijn die zegt dat bijvoorbeeld. Jezus is een Nazireër geworden. En andere uitleggers die zeggen, ja, nee. Nazarene, dat herinnert aan het Hebreeuwse woordje netzer. Scheut, lood. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de profetie van Jesaja. Over die afgehouwen boomstam, die tronk van Isaïe. Waar een scheut, een lood uit voort zal komen. Teken van de Messias. Ja, het aantrekkelijke van die twee uitleggingen is dat ze wel iets over Jezus zeggen. Want net als de Nazireërs is Jezus immers gewijd, geheiligd aan zijn vader. Maar ja, we lezen nergens in de Bijbel dat Jezus geen wijn dronk. Dat hij zijn haar liet groeien. En die andere oplossing, dat net ser, dat die lood die uit die afgehouwen tronk van Isaïe voortkomt. Dat is ook wel aantrekkelijk. Die zeggen, ja, dat is Jezus immers. Zoon van David. Maar ja, dat woordje net ser, dat ligt toch wel een beetje ver bij dat woord Nazireër vandaan. Dus al zeggen die verschillende uitleggingen wel iets over Jezus, dwingt toch wel een beetje. En ik begon bij de voorbereiding van de preek ook wel een beetje vast te lopen, eerlijk gezegd. Want ja, een preek wordt er meestal niet sterker van. En je zegt, ja, misschien is het dit of misschien is het dat. En je zegt, ja, op een gegeven moment, ja, wat is het nou eigenlijk? Nou, laat me nog één keer teruggaan naar wat Matthäus zegt. Jezus is met Jozef en Maria in Nazareth komen wonen. Daar gaat het dus om hier. Om dat wonen in Nazareth. Om zijn woonplaats. Moet je vasthouden. En daarbij legt Matthäus dan dat verband met die profeten. Hij zal Nazirener genoemd worden. Nou ja, met die verbinding, met die woonplaats. Dat zit er heel dicht tegenaan. Kan Nazirener toch eigenlijk maar één ding betekenen. Namelijk inwoner van Nazareth. En als ik dan even door het evangelie heen blader. Dan zeg ik, ja, zo staat Jezus verderop ook bekend, hè? Matthäus 26 hebben we er vanmorgen bijgelezen. Leidersgeschiedenis. Dat dienstmeisje wat tegen Petrus zegt. Jij was ook bij Jezus. En dan is eerst de Galileër. En dan is er die ander die zegt. Jezus de Nazarener. De Galileër. De Nazarener. En de evangelist Johannes zegt dat het zelfs boven zijn kruis staat. Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Zo stond Jezus blijkbaar bekend. De Nazarener wijst op zijn afkomst. Jezus uit Nazareth. Dat is op zichzelf trouwens al een wonder, gemeente. Want kijk, daar kun je natuurlijk aan gewend raken. En zeker als je, om zo te zeggen, al een hele kerkbank in de kerk zit, dan. Ja, op een gegeven moment weet je misschien niet beter, hè? Ja, Jezus heeft in Nazareth gewoond. Gewoond. Als ik het nog een beetje letterlijker vertaal in onze tekst, dan staat er: hij heeft een huis gevonden in Nazareth. Hij woont gewoon in een huis, in een straatje. Misschien met buren. Maar wat een wonder, hè? Jezus, de Zoon van God. In een gewoon huis gewoond, zoals wij. In Nazareth. In een gewoon straatje. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Getabernakeld. Zegt Johannes. Wat een wonder. Maar gemeente, tegelijk wat een vernedering. En daar moeten we nog wel op door, op die vernedering. Want we zitten immers nog met het punt dat geen enkele profeet zegt dat de Messias Nazarener genoemd zal worden. Dat lees je niet. Geen Jezus uit Jeruzalem. Niet Jezus de Bethlehemiet, maar Jezus van Nazareth. Een dorpgemeente wat een bepaalde klank had. Je hebt van die dorpen, hè? Die hebben een bepaalde klank. Dat je denkt, ja, daar moet je eigenlijk niet vandaan komen. Nazareth was er zo eentje. Kan er uit Nazareth wat goeds komen? Zegt Nathanael, als Filippus naar hem toe komt, zegt, moet je nou toch eens meekomen? Wie we gevonden hebben, we hebben gevonden de Messias. Uit Nazareth. Kan er uit Nazareth wat goeds zijn? Filippus? Iets goeds? Kan de Messias uit Nazareth komen? Galilea? Nazareth in Galilea? Je zou bijna zeggen, uit dat gat, hè? Dat is het, hè? Dat gat. Jezus de Nazarene. Dat is geen eretitel, gemeente. En daar zijn we nou precies bij wat de profeten zeggen over de Messias. Want die naam Nazareth staat er wel niet letterlijk, maar wat staat er wel over die Messias? Hij zal niet geacht worden. Hij zal zelfs veracht worden, hebben we gelezen vanmorgen. Jesaja 49. En als je dan nog verder leest, Jesaja 53, hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid. Hij wordt zelfs afgesneden uit het land van de levenden. Als Jezus in Nazareth gaat wonen, gemeente, moet het om zo te zeggen allemaal nog gaan gebeuren. Maar Nazareth is wel die volgende stap in zijn vernedering. Na de kribbe komt het huis in Nazareth. En het gaat steeds verder. Totdat de Zoon des Mensen geen plek meer heeft om zijn hoofd neer te leggen. Tot hij alleen nog maar een kruis overhoudt. Wat een weg. Of lieve gemeente, wat een heiland. Zullen we ons gemeente daar nou eens over verwonderen vandaag? Daarvoor wordt het je toch verkondigd, hè? Dat je je erover verwondert dat de Zoon van God de kribbe voor lief genomen heeft. Maar dat de Zoon van God ook een huis in Nazareth voor lief genomen heeft. Hij legt al zijn heerlijkheid af, zie je dat? Al zijn eretitels waar hij recht op heeft. Jezus, de Zoon van God, de Messias. Hoe heet hij? Jezus van Nazareth. Ik ga er nog even op door. Want als ik nog wat letterlijker lees dan dat we in onze vertaling hebben staan, er staat niet Nazarener, maar er staat Nazoreer. Ja, je zou inderdaad verwachten dat er Nazarener staat. Een inwoner van Nazareth is een Nazarener. Maar dat is eigenlijk een beetje net taalgebruik. Dat zeggen de mensen in Judea. Nazarener. Maar in het dialect, in het Galileese dialect, is het Nazoreer. Beetje platte taal dus. Niet de taal van nette mensen. Of van het gewone volk. De Nazoreërs. Ja, zo werd er over die mensen in Galilea gepraat. Net zo'n beetje als soms mensen in de grachtengordel van Amsterdam praten over mensen van het platteland. Die zeggen, ja, een beetje achtergebleven gebied, hè? Nazoreërs. Nou, daar hoort Jezus bij. Jezus, de Nazoreër. En zo gaan gemeenten de woorden van de profeten in vervulling. Zie je dat? Dat Jezus zichzelf heeft vernederd. Dat hij zich niet te hoog voelde om Nazoreër genoemd te worden. Iemand uit Galilea. En weet u, gemeente, wat dat vanmorgen zegt? Dat niemand vanmorgen hoeft te denken van, ik zal er wel niet bij kunnen bij die Jezus. Jezus is niet de Jezus van de elite. Ook niet van de kerkelijke elite. Moeten wij heel goed bedenken trouwens. Kunnen we dan wel eens denken, hè, dat je zei, als Jezus ergens komt, zal hij wel bij ons komen. Want wij, ja, toch nog een beetje beter als de rest. Nee, Jezus komt niet voor het ons kent ons volk. Voor de elite. Maar hij zoekt het verachten. Daar kun je hem juist aan herkennen. De Messias. Aan de weg die gaat. Hij komt om redder van zondaren te zijn. Voor mensen uit Nazareth. Of waar ze ook maar wonen. In Bethlehem. In Jeruzalem. Ja, ook in Jeruzalem. in Dordrecht, waar je ook maar woont, hoe je afkomst ook is, uit wat voor familie je ook komt. We hebben een heiland, mag ik u verkondigen. En hij ging wonen in Nazareth. Dat klinkt niet, hè? Maar dat is nou precies het evangelie. Zoals hij in de kribbe gelegd werd, in een stal ergens buiten Bethlehem, zo kwam hij wonen onder ons in Galilea. En straks gaat hij verder, toch weer richting Jeruzalem. Maar het zal de weg van zijn vernedering worden, tot hij niks overhoudt als dat kruis tot verzoening voor onze zonden. Bent u bij hem gekomen, gemeente? En jij? Ik mag u verkondigen dat bij Jezus de deur altijd open staat, hè? Je zou bijna zeggen, het touwtje hangt uit de brievenbus. Dat kan in Galilea. Touwtje hangt uit de brievenbus. U mag bij hem komen. Hoe je ook bent. Of je van hoge kom af bent, tenminste dat je er zelf nog denkt. Ja, dan moet je aardig van je paard af vanmorgen. Dan moet je aardig naar beneden komen. Want Jezus komt voor het verachten. Voor hetgeen niets is. Dat is de apostel, hè? De apostel Paulus. Voor hetgeen niets is, het verachten, hetgeen niets is. Opdat hij hetgeen iets is beschamen zou. Opdat niemand zou roemen in zichzelf. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiliging en volkomen verlossing. Je mag bij hem komen, gemeente. Touwtje hangt uit de brievenbus bij Jezus. Komt u maar. Ben je gekomen? Tot Jezus. Die niks overhield. Wat houdt u eigenlijk tegen als je nog niet gekomen bent? Ik bedoel, na al die preken en na al die kerstpreken, dat u heden geboren is, te zalig maakt. Als je nou je eigen leven nog lijkt, gemeente, wat houd je dan eigenlijk tegen? Jonge mensen, wat houd je tegen? Maar wat houd je tegen ook als je oud geworden bent? Is het je wereldsgezindheid? Je eergevoel? Je eigenwaan? Je mag komen vanmorgen om te buigen. Heere Jezus, u werd Nazorea genoemd omdat u mijn heiland bent. U werd veracht. Mensen hadden een afschuw van u. Maar zo bent u juist mijn heiland. U ging ervoor naar het kruis. Trek er nog één lijn bij vanmorgen. Ik bedoel Matthäus 26 nog een keer. Hij was ook bij Jezus de Nazarener. Staat trouwens weer dat woordje Nazorea. Dat is natuurlijk een hele sprong. Misschien dacht u dat vanmorgen ook wel. Dat ik denk, nou, dat is een hele sprong. Nou, alweer het Leidensevangelie, we hebben net kerst gehad. Ja, dat is zo. Maar je moet natuurlijk altijd bij kerst wel bedenken waar Jezus voor komt. Hij komt om te sterven. Hij wordt geboren om te sterven. Maar ik laat het vanmorgen natuurlijk erbij. Door wat er staat, hè. U was ook bij Jezus de Galilea. Hij was ook bij Jezus de Nazarene. En dan aan het eind nog een keer. Werkelijk, u bent één van hen. Want uw spraak maakt u openbaar. He, daar heb je het, he, dat dialect. Je praat dialect. We horen het aan je. Je komt er ook vandaan, man. Uit Galilea. U weet wel, geen Nazarene zeggen. Net taalgebruik, maar Nazorea. Het gaat over Petrus, hè. Die Jezus verloochent. Hij was ook bij Jezus de Nazarene. Maar gemeente, dat kunnen ze ook van u zeggen en van jou en van mij. Je collega op je werk. Je studievrienden. Jij hoort toch ook bij Jezus? En dan maken ze natuurlijk geen onderscheid tussen, ja, heb ik nou persoonlijk geloof, ja of nee. Nee, je, voor de wereld ben je allemaal christen, hè? Je hoort toch ook bij Jezus? Ga toch naar de kerk? Nou dan? En kijk, soms kan er wat minachting in zitten. Hè? Ja, geloof je dat nog? Jezus, de Nazorea, geloof je dat nog? Verhaal van 2000 jaar geleden? Het kan ook een vraag zijn, hè? Je hoort toch bij hem? Wat zeg je dan? Nou bedoel ik niet te vragen of je bij het koffieapparaat gaat preken. Morgenochtend. Dat is natuurlijk wel erg makkelijk gezegd vanaf de preekstoel. Maar kunnen mensen aan je merken? Dat je christen bent? Dat Jezus je heiland is? Je redder? Je vriend? In wat je zegt, ja, ja, dat ook. Maar misschien vooral wel in wat je doet. Al lijkt je dan misschien de boot gemist te hebben, jongelui, vandaag, als je dat gelooft, in Jezus. Net als Jezus die uit Galilea komt, hè? Dat is ook het volk wat de boot gemist heeft. Galilea, niet the place to be, hè? Al lijkt het dat je de boot gemist hebt, hij is wel je heiland, toch? En als Jezus zich niet voor jou schaamt, hoef jij je toch ook niet voor hem te schamen? Als Jezus zich er niet voor schaamt om Nazarener of Nazoreër genoemd te worden, hoef jij je toch ook niet voor hem te schamen? U toch ook niet? Als hij een huis zoekt in Nazareth, dan mag je toch vandaag zeggen, Heere Jezus, komt u ook in mijn huis, onder mijn dak? Of liever, mag ik bij u binnenkomen? Ik had het net over dat touwtje door de brievenbus. En eigenlijk is, als je zondagsmorgens de kerk ingaat, probeer dat nou eens met je bij je te houden de komende tijd. Als je zondagsmorgens de kerk inkomt, dat je niet alleen maar zo die kerkdeur binnenkomt en in je bank neerploft en zo, maar dat je denkt, oh God, wat een wonder, de deur van uw huis is open. Ik kan er zomaar binnenlopen. Wat een teken van genade. Wat een teken van uw liefde. En zullen we dan, gemeente, vanmorgen stilletjes buigen als Jezus Nazarener genoemd zou worden. Dat je zegt, Heere Jezus, ik wil bij u horen. Zo'n mooie versregel, alleen bij u wil ik behoren. Prachtig. Want u bent mijn redder. Dat hadden de profeten al gezegd. En dat wordt me verkondigd vandaag. Want voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht dat hem in schouw, in schaduw des doods bestraalt. Op het vredepad zijn voeten richt. Wie volgt? Amen. gaan gemeente over tot de dienst van de gebeden. We doen nog voorbeden. We eindigen met onze Vader. Laat ons danken en bidden. We prijzen uw naam, Heer Jezus. Wij danken u dat u onder ons gewoond hebt. Dat u zich niet voor geschaamd heeft om Nazarene genoemd te worden. Dat u juist zo de Messias bent, onze Heiland. Dat u de weg van vernedering gegaan bent. Dat u uw goede naam ervoor over had. Ook toen die naam van u een aanklacht werd. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. O, wij danken u dat u die naam wilde dragen. En wij danken u dat u daarmee verkondigt aan ons vandaag dat u geen God op een afstand bent. Maar dat u zo tot ons gekomen bent, Heer Jezus. Dat u vlees geworden bent. Dat u in onze huid gekropen bent. En dat u woonde ergens achteraf. Opdat niemand zal hoeven te denken dat we niet bij u kunnen komen. Want uw hoogheid zou ons, o God, verblinden. Onder uw heerlijkheid zouden wij verteren. Maar wat reikt u ons de hand als Jezus de Nazarene? En daarom bidden wij u, doe ons geloven in u. In de weg die u gegaan bent. En leer ons ook in de komende tijd om uw voetstappen na te gaan. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij in mijn plaats, onder het oordeel van God, opdat ik in dat oordeel niet hoef te komen. Hij voor mij, het is volbracht. Opdat ik door zijn dood en bloedstorting het eeuwige verbond deelachtig zal zijn. O, wij danken u dat u het niet alleen gedaan heeft, maar dat u het ons ook verkondigt. En daarom bidden wij dat die woorden van uw ingang vinden in onze harten, o God. Ook vandaag. Ook als het op het eerste gehoor maar zo'n gewoon woord was. Leer ons om het wonder ervan te zien. Leer ons om u te beminnen. Om u van harte lief te hebben. We bidden voor al diegenen die u kennen onder ons. Dat we niet alleen gebouwd worden in het geloof, maar dat we ook iets uitdragen. Als er ook tegen ons gezegd kan worden, je hoort toch ook bij Jezus de Nazarene. Maar leert u dat ook, o God, aan allen die ermee worstelen. Die denken, ja, maar hoe zit dat bij mij van binnen dan? Zegen uw woord, o God, ook van deze dag. En als wij u niet kennen. Als we nog altijd ons eigen leven leiden. En als mensen zeggen, je hoort toch ook bij de kerk, je bent toch ook van Jezus. Als het een aanklacht is. O, laat dit het jaar van onze bekering zijn, o God. Wij doen u voorbeden. We bidden voor de wereld waarin we leven. Voor uw volk Israël bovenal. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. Als u, Heer Jezus, Messias, de vredevorst bent. En als we bidden om vrede voor Jeruzalem, dan geloven we dat ook de volkeren rondom Israël daar goed mee af zijn. Met die vrede. Wij bidden heel in het bijzonder voor onze broeders en zusters onder het volk Israël die uw naam beleidde, Heere Jezus. En onder het Palestijnse volk, onder het Libanese volk, onder het Syrische volk, als ze zo verschopt worden, ook onder hun eigen volk, bidden Heere Jezus, ontferm u over hen. Met uw genade. Met uw goedheid. We bidden voor die gruwelijke brandhaarden in deze wereld. En we noemen Oekraïne in het bijzonder. Als jongens daar in loopgraven liggen. Alsof het 1914 is. O God. We hebben er eigenlijk geen woorden voor. Kan soms zo gewoon worden weer. Na 3 jaar. Maar ontferm u over hen. En laat die gruwelijke oorlog stoppen. Wij bidden, Heere God, voor ons eigen land en volk. Voor onze overheid. Landelijk en ook hier ter plaatse. Wij bidden voor onze stad. Mag uw gemeente in allerlei kerken en kerkjes tot een licht zijn. Mag er iets van ons uitgaan. Ook in onze eigen omgeving. We bidden, Heere God, om zegen over ons werk. En voor onze kinderen en onze jongeren over hun schoolwerk en studie. Ook als voor velen van ons dat morgen weer gaat beginnen. Geef wijsheid en kracht. En Heere God, als wij zorgen hebben over ons werk of over school, of als we geen werk hebben, niet kunnen werken, dat u ons aanzien. Ontferm u over ons, Heere Jezus Christus. Wij bidden voor allen die uitgezonden zijn. Voor uw kerk in ons land en wereldwijd. En we denken vanmorgen ook heel bijzonder aan Hans-Willem Westerbeek, als hij morgen voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen naar India vertrekt. Geeft u hem uw zegen, ook dan bescherming, bewaring. We doen u voorbeden voor onze zieken. Bidden voor de heer Bas de Deugd. Kent de weg die hij moet gaan. Als hij begint met een behandeltraject, moet u dat zegenen. Bidden voor de heer Dirk van der Graaf. Als hij geopereerd moet worden. Voor mevrouw Messendorp. Als ze in het ziekenhuis moet verblijven. Mogen u danken met Anthony Priester. Als de operatie goed gegaan is, wilt u daarbij zijn in een tijd van revalidatie. Bidden voor Margreet van Wijngaarden. Voor haar gezin. Ook in de weg die ze moeten gaan. En wij danken u dat de kuur goed verlopen is. Oh, God, u kent het traject en u kent de weg die ze moeten gaan. Gaat u met hen. We bidden voor onze broeder van Utrecht als hij zeer zwak is. Maar wij danken u, God dank, dat u het licht maakte voor hem. En we bidden dat u hem nu de wens geeft waar hij naar verlangt, bij u te wezen. Maar sterk hem en sterk allen die om hem heen staan. Bidden, Heere God, voor allen die weten van pijn. Psychische pijn. Op wat voor manier dan ook. Bidden voor allen die zich onbegrepen voelen. Die zich eenzaam voelen. Die zich aan de kant voelen staan. O God, zie ons aan. Heere Jezus, ontferm u over hen. Bidden voor mevrouw Graafland van den Berg. Als zo plotseling haar zus overlijdt. Geeft u kracht voor deze dagen. Uw nabijheid. Uw tegenwoordigheid. Mogen u danken met Anton en Annemarie Oudenaarde. Als ze opnieuw de kinderzegen ontvingen in Abraham, Teunis, Benjamin. Bidden voor de kleine Arthur. We danken u met Silvan en Annemarie Bruinstoop. Als ze verblijd werden met de geboorte van hun eerste kind, Eloïse, Maria. We bidden voor Eloïse. Dat u Arthur en Eloïse wilt aanzien in uw genade en uw ontferming. Dat u in die gezinnen, o God, wilt werken met uw woord en met uw geest. Zo bidden wij. Zie ons aan. Ontferm u over ons, ook als wij van hier gaan. Neem het onze weg het verkeerde en laat het uwe overblijven. Hoor en verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 89, het zevende couplet. Met uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en ga dan in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.